Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Friso van Doesburg. Welkom.
Dankjewel.
Super dat je er bent vandaag.
Ja, hartstikke leuk.
Ja. Ik kwam jou tegen op een congres waar je je boek uitdeelde. Kun je aan de mensen die luisteren uitleggen, iets vertellen over het boek wat je hebt geschreven?
Ja, zeker. Wij zagen elkaar op het SPE-congres. Heb je dat mogen zeggen?
Of ja, ja, zeker.
Reclame maken. Nee. En daar stond ik al met mijn boek. En die deelde ik uit. En mijn boek gaat over mijn eigen verleden met jeugdzorg. Het is een autobiografie. En eigenlijk ook een soort van visitekaartje, omdat het boek die ik heb geschreven, daar kunnen we lessen uithalen, denk ik. En die heb ik vertaald in een training. Dus het boek deel ik uit en als mensen dan getriggerd raken of zijn door het boek, dan komen ze op de website en dan En daar hebben we elkaar gezien.
Precies. En het was echt heel mooi om te zien, want je legde die boek op die tafels en mensen liepen daar dan naartoe. En dan zag je ze echt zo om zich heen kijken van, maar mag ik dat zomaar meenemen?
Ja, ja.
Dus het was een heel mooi cadeautje voor heel veel mensen.
Ja, ik begrijp dat nog steeds niet. Heel veel mensen gaven het terug en die zeiden, dat doe je toch niet zomaar? Als cultuur. Dus ik begreep niet helemaal dat ik ook aan mezelf te raden ging van, oké, heb ik dat dan niet goed gedaan of zo? Ja. Of doe ik nou iets heel raars?
Nou, dat is niet raar, maar wel ongebruikelijk, denk ik.
Ja, ongebruikelijk,
En daardoor waren mensen ook zo van, oh jeetje, maar dat is wel een heel mooi cadeau. En dat,
Ja, brochure is even duur, bijna. Dus dan, maar goed, ja.
Ja, nee.
Als het gaat om kosten, tenminste.
Ja, precies. Ja, en ik denk van, het is gewoon echt mooi geschreven. Je geeft gewoon een heel goed kijkje in hoe jouw ervaring is geweest in jeugdzorg.
Ja.
En volgens mij heeft dat jou ook gemotiveerd om... En dat vind ik wel mooi, niet vanuit, oh jullie doen dan mijn fout, dat ga ik jullie vertellen. Nee, je wil gewoon heel erg samen kijken welke vervolgstappen of verbeterstappen kunnen we doen.
Ja, er zat geen oordeel,
nee.
Er zit geen oordeel, nog steeds niet. Dat was, ik weet niet of dat nou direct de bedoeling was, dat er geen oordeel is, maar het is denk ik ook door hoe ik het verteld heb. Ik heb het samen met iemand geschreven.
Ja.
Omdat als je kijkt gewoon naar professionals, ik geloof ook niet dat professionals denken, oh we gaan lekker kinderen uit huis plaatsen, we gaan er zo slecht mogelijk proberen voor te zorgen. Of dat zou nooit de insteek zijn geweest. Dus iedereen doet naar eer en geweten zijn best om goed voor kinderen te zorgen. Ja, daar kan wel eens wat misgaan misschien. Maar
waar komt dan die instelling van jou vandaan? Is dat je dat vaste vertrouwen hebt in alles wat je in je leven meegemaakt hebt?
Ja, dat is een goede vraag. Waar die instelling vandaan komt. Het is een gegeven dan, denk ik. Ik zou er zo geen antwoord op hebben. Het is echt een gegeven. Maar ik ben me er wel bewust van dat omdat het een gegeven is, dat wat ik heb meegemaakt, bijna een soort film is geweest. Denk ik, ik heb daar zoveel van mogen leren. Daar moet ik nu wel wat mee doen.
Ja, precies. Ja, en dat kan alleen maar als je ook af en toe in staat bent om erboven te kunnen hangen en te kunnen reflecteren op wat gebeurde daar, wat was mijn stukje, wat was het stukje van de ander.
Ja,
mooi. Ja, dus ik denk dat het lezen van het boek al heel waardevol is en dat mensen daar lessen uit kunnen halen. Maar je zei al, je geeft ook trainingen.
Ja.
En wat is daarin jouw insteek? Wat wil je daar vooral in bereiken?
Ja, dat kan dus ook weer uit het boek. Oké, misschien wel goed, de aard van het boek, ik heb nooit bewust de keuze gemaakt om een boek te schrijven over jeugdzorg. Dat was een vriend van mij met schrijver en ik dacht, leuk, laten we samen eens gaan zitten, ik heb wel wat meegemaakt, dus misschien kunnen we daar een boek van maken. Dus toen schreef ik dat boek, samen met hem, en op een gegeven moment word je overal uitgenodigd, het wordt opgepikt door de media, wat hartstikke fijn is. Alleen vraag me wel af, of begon ik me af te vragen, wat de impact dan eigenlijk daadwerkelijk is. Of wat doe je nou eigenlijk? Heb je een boek? Of wat houdt jeugdzorg nou eigenlijk in? Het waren allemaal vragen, wat die op een podium staan en geapplaudisseerd voor je worden omdat je een verhaal hebt binnen de jeugdzorg. En omdat je er een boek over hebt geschreven. Ja, dan dacht ik op een gegeven moment, wat stelt het nou eigenlijk voor, joh? Dus toen dacht ik, oké, er zijn heel veel mensen die mij dingen teruggaven uit die zij uit het boek eigenlijk hadden gehad. Waarop ik dacht, oké, als jullie dat zo interessant vinden, is dat dan misschien stof? Of zijn dat dan misschien de lessen voor een training? Ik heb er namelijk zelf nooit zo naar gekeken. Maar jullie geven het mij terug, dus dan moet ik er misschien iets mee doen. Zo probeer ik ook vaak wel in te staan. Mm-hmm. En zo is de training eigenlijk ontstaan ook. Omdat ik denk, ja, ik ga niet mijn hele leven op het podium staan omdat er een boek is geschreven. Mm-hmm. En je gaat wat vertellen over de jeugdzorg. Mm-hmm. Ik vind het heel goed en heel nobel voor heel veel mensen die dat nu wel doen.
Ja.
Maar ik ben zelf persoonlijk altijd wel op zoek naar... Oké, maar wat is de impact dan? Mm-hmm. Wat kunnen we dan ook daadwerkelijk met elkaar?
Ja, eigenlijk goed. Wat je zegt, van als het boek inspireert, dan kan je in dialoog met elkaar, als je bij elkaar bent bij een training, kan je nog veel meer bereiken.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, want dat vraagt natuurlijk ook altijd van de lezer om bepaalde reflectie, om er dingen uit te halen en daar wat mee te doen.
Ja.
Ja, oké. En wat je schrijft, jouw ervaringen met uithuisplaatsing en dat je naar een aantal verschillende groepen bent geweest, de impact daarvan. En ook op een gegeven moment dat er iemand in je leven kwam die voor een stuk veranderingen heeft gezorgd.
Ja, zeker.
En waar zat hem dat voor jou in? Wat?
Nou, hij was heel dienend. Mm-hmm. We hebben het nu over Alex. Alex in mijn leven heeft heel veel betekend, omdat vaak de instellingen waar ik terecht kwam, daar moest ik de instelling ontmoeten. En ik moest meegaan in de ideeën die zij hadden over goed zorgverlenen.
Ja.
Nou, als dat een match is, dan is dat super. Ja. Als kind gematcht aan zorginstelling of organisatie. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk zeggen, hebben we goed ons werk gedaan, want hulpvraag sluit aan bij hulpaanbod.
Ja.
In mijn geval, omdat ik door omstandigheden eigenlijk uit huis ben geplaatst, kwam ik in het keurslijf te zitten van een organisatie die totaal niet paste bij mij. Mm-hmm. Dus dat vond ik heel ingewikkeld. Dus toen moest ik van de ene plek naar de andere plek. En er was nog niet echt een plek voor een normale jongen die normaal begaafd is, maar die omstandigheden thuis geplaatst zijn. Ik denk trouwens dat er heel veel jongeren vandaag de dag normaal begaafd zijn. En ook uit huis geplaatst zijn. Mm-hmm. Te maken hebben met jeugdzorg. Maar goed, dat is allemaal een verhaal. En toen bij Alex, toen ik daar kwam, toen ik hem leerde kennen, ook heb ik eigenlijk leren kennen. Hij had een gezinshuis. Ja, dat sloot zo aan op mijn eigen behoeftes. Ik vond piano vond ik geweldig, piano spelen. En hij kocht voor mij een cd van George Winston. Op een gegeven moment zag hij misschien ook wel, want ik kende mezelf nog helemaal niet zo heel goed. Maar ik bewoog, dat is elk kind beweegt het. En door te erkennen wat hij doet, door dus een boek te geven of woorden te geven aan datgene wat je doet, leer je jezelf ook beter kennen.
Ja.
Nou, dat sloot heel erg aan. Dus bij Alex was dat wel echt voor mij wat er gebeurde.
Ja, en ook het stukje kennismaking met andere werelden, andere dingen in je leven, een stukje kunst en cultuur.
Ja, geweldig, geweldig.
Ja. Ja.
Terwijl ik dat niet wist. Mm-hmm. Dat wist ik nog niet aan de voorkant.
Ja, dat is natuurlijk ook wel waar puberteit ook hartstikke voor is. In aanraking komen met andere gebruiken, andere gewoontes, ontdekken van wat vind je dan leuk.
Ja,
ja. En... dat was wat je bij hem wel hervond. En in andere instellingen klonk een beetje dat jij je moest aanpassen aan hun.
Ja, exact. Mm-hmm. Ja, dat klopt.
Ja.
Ik kom uit de tijd van de competentiemodellen. Ik hoorde dat ze er nog steeds zijn. En dan weet je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, weet je gescoord. Dat ging dan over, heb je je waszak ingeleverd, dan kreeg je een 4 of een 5, heb je je bordje opgeruimd, dan kreeg je een 3 en dan is het smiddags ben je op tijd thuis gekomen, dan kreeg je weer, en als je dan genoeg punten had behaald, dan mocht je dan je moeder nog een keer bellen of die mocht dan een half uur lang al opblijven.
Ja.
Maar dat ging heel erg over de structuur die de organisatie voor ogen had.
Mm-hmm.
Maar er zat niks van mij bij
in
dat hele competentiemodel.
Ja. Ja, dat je zou moeten verdienen, dat je contact hebt met je ouders, dat is natuurlijk echt...
Ja.
Dat mogen we nu niet meer doen.
Nee.
Dat hoop ik niet dat dat nog gebeurt.
Ja, dat gebeurt ook wel.
Ja, ook in contact met de ouders kunnen verdienen.
Ja.
Ja. Ja, dat is toch een basisbehoefte, een basis...
ja, exact.
Iets wat je nodig
exact,
hebt.
Exact, zeker. Ja. Zeker. Maar goed, ook met alle goede bedoelingen. Ik geloof echt wel dat het bedacht is met het idee van... ergens meer structuur binnen de organisatie, op de groep, waardoor een jongere zich veilig voelt. Dus ik geloof nog steeds wel in de goede bedoelingen, maar dat tegenwoordig, we moeten echt wel kijken naar het resultaat en de uitwerkingen van hetgene wat we bedenken met elkaar binnen de jeugdzorg.
Ja, ja. En nou ja, we hadden elkaar net ook al even gesproken en in jouw stuk is het menselijke contact is echt iets wat heel belangrijk voor jou is.
Ja.
En,
ja.
Nou ja, werkdruk is hoog. Mensen hebben allemaal veel stress, veel problemen en dat soort dingen. Dus je merkt dat dat echt minder wordt.
Ja.
Wat zou jij, wat voor veranderingen kunnen we daarin creëren met elkaar? Want dat is wel weer waar we naar terug moeten, denk ik.
Jazeker. Nou, wat heel belangrijk is voor mensen überhaupt, is dat ze wel onderscheid blijven maken tussen hun leefwereld en de systeemwereld. En wat ik nu het idee heb, is dat heel veel professionals alleen nog maar zichzelf begeven in de systeemwereld. Hm. En dat gaat ten koste van hun eigen leefwereld, ja, van hun eigen gevoelens. Terwijl de training die ik bijvoorbeeld geef, dat gaat er juist weer heel erg over de leefwereld. En ik geloof echt in en-en. Hè. We hebben in Nederland een geweldige infrastructuur als het gaat over zorgverlening. De mogelijkheid tot zorgverlening.
Ja.
Ik moet vooral dat zeggen. Alleen de benadering, daar zijn we wel een beetje onszelf in verloren.
En zit dat dan ook in het stukje dat we nu zo bezig zijn met protocollen, richtlijnen en evidence-based methodieken, dat we vooral dat doen en niet meer afstemmen wat is het effect op die ander, wat heeft die nodig. En,
exact. Mm-hmm. Dus daar, dan wordt eigenlijk het doel wordt dan evidence-based werken, het doel wordt het protocol volgen, het doel wordt de richtlijnen van de organisatie hanteren, terwijl dat zijn de middelen om uiteindelijk goed voor mensen te kunnen zijn. Of voor ze te mogen zorgen.
Mm-hmm. Wat is jouw idee wat jongeren nodig hebben als ze niet thuis kunnen zijn door omstandigheden?
TikTok, PlayStation, Instagram, keertje naar de dierentuin. Een ruzietje. Ik denk dat ze dat ook wel lekker vinden. Hoort ook een beetje bij het ontwikkelen van de autonomie van de puber. Eigenlijk heel veel wat aansluit bij hun identiteit op dat moment, in die levensfase.
Ja.
Maar pubers van nu, die eigenlijk een hele normale levensfase ingaan, die worden gewoon echt met de grond gelijk gemaakt.
Ja, want dat mag niet. TikTok is gevaarlijk.
Ja.
PlayStation ook, maar dan raak je natuurlijk ook verslaafd.
Ja,
dan doe je niet iets nuttigs en dat soort dingen.
Ja.
En als die het, op de meeste groepen zullen die wel zijn, toch? Dan moet je hem delen met weet ik veel hoeveel.
Dan moet je hem weer delen inderdaad, ja.
Mm-hmm.
Dus daar ontstaat dan ook weer misschien wel weer gedoe van.
Ja.
Maar vooral kijken als iemand 16 jaar is, als we alle pubers naast elkaar leggen. Ja, dan hebben ze gewoon heel erg behoefte aan zichzelf ook terugtrekken. Niet meer met papa en mama bezig zijn. En dan krijgen wij eigenlijk een hele dienende rol in. En we kunnen ook ze bevragen. Ik zeg altijd in plaats van begrenzen.
Mm-hmm.
Waarom wil je dan zo lang achter de PlayStation? Niet zeggen, je mag niet zo lang.
Mm-hmm.
Maar we begrenzen heel erg. En kinderen zeker binnen de jeugdzorg en pubers. Nou, het lijkt wel of zij de perfecte puber moeten zijn om een beetje goed te zijn.
Ja, terwijl je zegt van juist die pubers hebben het nodig om zich af te zetten tegen autoriteitsfiguren en zich terug te trekken.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja, want dat, ik kom echt geweldige mensen tegen die echt met pubers hele mooie gesprekken kunnen voeren, maar heel veel vinden dat toch lastig.
Ja.
De puber die zit van, nou, ik weet het niet, het lastige.
Ja.
Wat denk jij, wat hebben ze dan vooral nodig?
De mensen of de pubers?
De pubers, ja.
Zij niet zoveel, want zij doen hun ding wel.
Ja. En dan kan je daar een beetje invoegen.
Precies wat je nou zegt. Het gaat over invoegen. Mm-hmm. Maar blijkbaar als we volwassen worden, denken we dat we het moeten controleren. Ik heb geen idee wie dat bedacht heeft. Maar...
Mm-hmm. Ja, als we gevaarlijke dingen doen.
Oh ja, gevaarlijke dingen. Ja. Dat is het natuurlijk. Ja.
En dat is misschien ook wel een beetje waar deze maatschappij naartoe gaat. We willen heel veel voorkomen. In plaats van, ik had mijn brommetje, die had ik 2 dagen. En toen had ik hem al in de sloot gereden. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Maar, en mijn ouders weten het nog steeds niet. Dus volgens mij dat soort leermomenten zijn toch heel waardevol.
Jazeker.
Ja. En hoe zie jij dat dan voor je? Als we op groep wonen en deze tegenstellingen merk je. De puber die zich terug wil trekken, zijn eigen leven wil leren. En de groepsleider die daar controle over wil hebben of in ieder geval invloed op wil hebben.
Ja.
Vanuit angst van, je gaat de verkeerde kant op. En er zijn ook allerlei andere mensen die meekijken of ik mijn werk wel niet goed doe. Dus alsjeblieft, laat het goed gaan met jou.
Ja.
Hoe kan daar die verbinding ontstaan?
Het klopt wat je zegt. Dit is ook wat professors vaak teruggeven. Dat onderling of door de organisatie, dat ze dan denken, die ruimte krijgen we niet om dat eigenlijk te doen wat misschien wat nodig is. Maar we zijn volgens mij dan ook een beetje het hogere doel verloren waarom, of wat een jongen eigenlijk, of meisje, wat de wensen eigenlijk van ons zijn, of van de jongen zelf, en dat is dat hij weer moet meedoen binnen het samenleven.
Ja.
Dat is de strekking. Als, als we jongeren 18 jaar is, of 21 of 27, of ja, we zeggen nu steeds vaker, het mag geen leeftijd meer hebben, wat overigens prima is, maar het doel moet uiteindelijk blijven dat iemand mag meedoen binnen de samenleving. En als je dan zegt, veiligheid, allemaal lastig. Hoe kan iemand leren hoe de samenleving is, als die alleen maar wordt gestagneerd in zijn ontwikkeling? Dus we hospitaliseren de jongeren heel erg. Dat vind ik wel een dingetje.
Dat is niet goed.
Nee. Dus dan voor de professional is er altijd het hogere doel. We hadden voor jezelf altijd het hogere doel in gedachten. Wat is het doel van mijn werk? Ik werk in de jeugdzorg. Ik heb met jongeren te maken die op groepen wonen. Bijvoorbeeld, of ik begeleidsambulant. En het doel is dat deze jongeren meedoen binnen de samenleving. Nou, dan tel je hem eigenlijk af wat daar dan voor nodig is. Nou, als een jongere meedoet binnen de samenleving en hij moet, hij gaat werken, hij wil loonsverhoging, hè, wat nu ook iedereen wilt. Nou, dan moet hij wel leren aangeven hoe dat dan in zijn werk gaat. Communiceren met je baas, want ik wil graag loonsverhoging. Maar als je dat jongeren niet leert en dat er wrijving ook kan ontstaan. Maar nu zeggen we eigenlijk, nee, bij wrijving, dan wordt hij gelijk met de grond gelijk gemaakt. Hij moet gelijk, er ligt een sanctie onder, of hij moet naar zijn kamer, of naar zo'n isoleercel, noem maar op. Terwijl ik juist heel gezond vind dat jongeren wrijving ervaren. Dat is ontwikkeling. Dat hogere doel steeds weer voorop stellen. En dan eigenlijk kijken wat we nu aan het doen zijn in de praktijk.
Ja.
Of dat dan overeenkomt met het hogere doel. En kun je het uitleggen. En misschien kom je er dan wel achter dat je gewoon heel veel goede dingen eigenlijk gewoon niet door laat gaan.
Ja, want eigenlijk die ontwikkelingsbehoeften van kinderen om de wereld te ontdekken, maar ook vooral te ontdekken wat wil ik en wat kan ik en welke kant ga ik op. Dat weer wat meer aan te raken.
Zeker. Ja, dat is de leefwereld. Alsof we zijn vergeten hoe kinderen van 16 jaar zijn.
Ja.
Van nature.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk om inderdaad te kijken hoe was je zelf als kind. En
zo.
Wat kom je daar nu weer in tegen en hoe anders ga je er nu weer om of zo.
Ja.
En dat is, ik kan me voorstellen, hè, als je zegt ambulante begeleiding, dan heb je natuurlijk ook te maken met die ouder die dat lastig vindt om die puber los te laten. Dat een wrijving geeft of dat het idee van mijn puber doet allemaal verkeerde dingen.
Ja.
Wat is er dan voor de ambulant werker belangrijk om te doen?
In gesprek gaan met ouders, samen om te kijken wat voor iedereen fijn is. Kijk, de ouders hebben natuurlijk ook dat zij zeggen het ook niets voor niets. En vaak komt het bij ouders ook ergens vandaan.
Ja.
Dus soms ligt het geen eens aan de jongeren, maar ligt het aan het verleden van die ouders zelf hebben. Andere generatie, zelf heel strak misschien opgevoed, of juist niet, waardoor ze tegenovergestelde gaan doen richting hun kinderen.
Ja.
Maar daar moet het gesprek dan over gaan. En niet over hun benadering richting de kinderen. Dat is een uitwerking van iets wat veel eerder heeft plaatsgevonden.
Ja. Dus dat betekent ook wel oprecht geïnteresseerd zijn in die ouder.
Zeker.
Wie ze zijn als ouder en wat ze mee hebben genomen op hun eigen stukje.
Dat ligt ten grondslag. Ja. Anders zou ik nooit een gesprek kunnen hebben over hoe je dan de benadering richting de jongeren, of richting hun kind, is zo belangrijk. Dan is het zo belangrijk om te weten hoe de ouder er zelf in staat en waar het bij hun vandaan is gekomen, waardoor ze zo naar hun kind kijken.
Ja.
Ja. En als ze dan in één keer erachter komen dat er bij hun pijnpunten zijn, waardoor ze niet op de juiste manier, of in ieder geval wat voor het kind niet aansluit bij hun benadering, dan weten ze ook dat het aan hunzelf ligt en dat ze bij hunzelf wat te doen hebben. Misschien helpt het ook wel om te weten, hé, mijn zoon wijst mij niet af.
Ja.
Ik wijs mezelf af met datgene wat ik heb meegemaakt in mijn eigen verleden.
Ja, als je zo ver kunt komen met ouders, dat het meest waardevol.
Ja, dat zou wel echt heel fijn zijn.
Ja.
Tijdsdruk, hè?
Ja, tijdsdruk en daardoor dus gewoon steeds maar weer ad hoc reageren en brandjes blussen.
Het
kost ook heel veel tijd.
Ja, exact.
Dus mensen die kapot gaan.
Ja.
Ja, dus volgens mij moeten we kijken van waar zit er weer de mindset van ons professionals.
Ja.
Van waarom ben je dat werk gaan doen? Wat is belangrijk en welke waarde wil je doorgeven?
Ja, afpellen. Volgens mij zijn we zo niet ontwikkeld, maar ingewikkeld, zeg maar, de afgelopen jaren. Door alles, alle ideeën, goede ideeën ook, methodieken. De een en de andere interventie wordt bedacht. Waarvan de een wel werkt, de ander niet. Maar het is zoveel, waardoor we op een laag zijn gaan leven die ver afstaat van wie wij zelf zijn als mens. En we moeten altijd wel weer terug naar wie ben ik en welke interventie heb ik dan nodig? Of welke methodiek sluit dan heel erg aan bij wie ik ben? Maar dat zijn we kwijt. We kijken nu top-down naar mensen, we dragen van alles aan, mensen weten niet wie ze zelf zijn. Hoe kun je dan de juiste dingen zeggen?
Ja. Dat bedoel je een beetje met het systeemdenken, van je kijkt naar van wat is er allemaal voorradig, waar past ergens in. En dus doe ik dat in plaats van naar de situatie kijken en wat past daarvan en wat past daarvan.
Exact.
Samenvoegen.
Ja.
Ja.
En dat begint dus wel weer bij iemand zelf, bij het menselijke contact. Dat is volgens mij je eerste vraag. En als we daar echt weer de verdieping in durven te zoeken, door blijven vragen, vraag ook wat van de professional zelf. Hoeveel weet de professional zelf? Hoe ver is die met zichzelf in de verdieping gegaan? Zodat je dat ook met de ander kan doen.
Ja. En wat is jouw beeld daarvan? Hè, als het gaat over hoe ver hebben ze zich verdiept en waar kom ik vandaan en hoe stevig sta ik? En dat
de verdieping duurt langer dan je schoolperiode.
Ja. Ja, volgens mij wel een beetje levenslang.
Levenslang.
Ja. En want vind je dat daar voldoende aandacht voor is nu?
Nee. Nee. Ze weten alles wat er om hen heen gebeurt, maar weten vrij weinig wat er in hunzelf gebeurt.
Ja.
Nou,
ja.
En dat is op school leer je heel goed wat er om je heen gebeurt.
Mm-hmm.
Maar in het werkveld leer je eigenlijk pas echt wat er in je gebeurt en wat het met je doet. Mm-hmm. Nou, ga daar dan vragen over stellen bij jezelf.
Ja, precies. Want op het moment dat je een reactie bij jezelf merkt van zegt dat iets over de ander of over jezelf.
Exact.
Ja. Ik denk dat het heel vaak iets zegt over onszelf.
Exact.
Ja.
Exact.
Ja.
Of het legt het altijd neer bij de ander.
Mm-hmm. Dat is makkelijker dan dat je er niks mee.
Ja.
Ja. Ik heb ook wel het idee dat bepaalde situaties die je lastig vindt, volgens mij ga je ze net zo lang tegenkomen totdat je er op een andere manier mee hebt leren omgaan.
Dat klopt.
Ja.
Dat klopt.
En wat is daarvoor nodig? Wat zijn jouw ideeën daarover? Van hoe kunnen we dat weer meer creëren met elkaar?
Dat is een goede vraag, daar ben ik steeds meer over aan het nadenken. Ja, de inspireersessies zijn leuk en de workshops zijn natuurlijk ook leuk. Alleen hoe komt het dat de professionals van nu zo goed doen wat ze nu doen? Natuurlijk niet goed als in dat ze het goed doen, maar wel dat ze blijkbaar iets doen wat er dus meegegeven. En het is dus een heel sterk systeem, of het scholing is geweest of op dit moment hun eigen leefomgeving, maar het is een sterk systeem op dit moment. Waardoor zij weinig met hunzelf bezig zijn.
Mm-hmm.
Wat er in hunzelf gebeurt. En ik vraag me af, welk systeem zou je ernaast kunnen leggen? En op welke manier? Of moet dat dan wel? Vraag het ook hardop nu eigenlijk af, misschien ook aan jou. Wat daarvoor nodig zou zijn?
Mm-hmm.
Hoe krijg je nou die leefwereld steeds meer in beeld? Hoe kunnen we dan onderscheid maken tussen leefwereld en systeemwereld?
Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is en dat je daar met elkaar wel naar terug moet of naartoe moet. Ja.
Op school? Is school dan de basis van leren?
Denk ik wel. Ik denk dat het daar ook nog wel eens een beetje in doet. Mijn zoon heeft net de opleiding social work gedaan. Die vond het niet fijn over hoeveel het alleen maar ging over het kletsen, zeg maar. Dus die ook af en toe wat dingen doen.
Ja.
En misschien mag dat ook wel meer in de hulpverlening. Gewoon aan het werk. Gewoon aan de slag met elkaar. Niet alleen maar praten. Beeld het uit. Ga het voordoen.
Ja, exact.
Samen doen. Meer actie, want dan ontstaat ook iets anders dan alleen maar zitten praten op de bank bij de mensen.
Ja.
En ook ten aanzien, denk ik, van intervisie. Misschien moeten we daar ook creatiever in zijn, andere vormen. Want als je een beetje leuk kunt kletsen, dan red je vaak een heel eind.
Ja.
En dan kom je niet bij de kern, denk ik.
Nee.
En er zijn natuurlijk andere mooie intervisievormen waar je opstellingen doet of wat dan ook. Ja, dan kun je er eigenlijk niet meer omheen. Dan zie je het gewoon voor je.
Exact.
Ja.
Dus door te doen.
Ja.
En blijven doen. Onderwerpen aan blijven kaarten. En niet meer zo simpel alleen maar een kop thee drinken. Horen wat er gezegd wordt. En daar verslaglegging van doen. Want dat zie je wat er nu gebeurt.
Ja.
Maar hoe dan? Hoe zou nou... Hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Moet het, hoe, is het de organisatie daar iets in kan betekenen?
Ja, ik denk de autonomie van professionals is best groot en best sterk. Dus ik vind dat, ja, daar moet je ook zelf mee. Je moet niet wachten tot dat systeem verandert. Volgens mij moet je die verandering zelf op gang zetten.
Maar dan moeten ze het wel weten.
Ja,
waar ze dan
nieuwsgierig naar zijn of willen ontdekken. Zijn, ja. En dat, nou ja. Mooie zoektocht.
Ja, nou ja.
Het is eigenlijk misschien een oproep voor wie het weet mag het zeggen. Ja. Als er nog luisteraars zijn die een mooi idee hebben, dan horen we natuurlijk graag.
Ja.
Een mensdag. Misschien ook wel goed om te kijken van waar zijn succesformules.
Ja.
Welke organisaties of welke teams lukt het al wel om ze op een andere manier te reflecteren met elkaar. En je eigen groei ook wel in kaart te brengen.
Ja.
Oké. Okay. Mooi. En als je dan inderdaad kijkt naar dat schrijfproces en je zegt van nou, dat ging niet eens per se om daar heel veel boodschappen in te zetten, maar je halen mensen er wel uit. Wat heeft het voor jou opgeleverd? Naast dat je de podia's en de
podcast en workshops kreeg. Nou, kijk, het heeft natuurlijk wel... Ik ben completer geworden doordat heel veel mensen mijn verhaal weten. Ik weet niet zozeer of het heel veel is, maar ik heb wel... Er is niks meer verborgen in mij. Ik vond dat wel, dat ik merk wel nadat ik het boek geschreven heb, dat er zijn geen achterkamertjes of zo waar er niet over gesproken is. En zo'n boek maakt wel heel veel heel, omdat ik schaamde me ook wel heel lang dat ik met jeugdzorg te maken heb gehad. Het was helemaal niet sexy, het was helemaal niet stoer om te vertellen, je hebt met jeugdzorg te maken gehad. Weet je, dan wil je echt ver van weg blijven. Als je dan in mijn loopbaan daarna, ja, mag ik er natuurlijk nooit over hebben dat ik ook met jeugdzorg te maken heb gehad.
Ja.
Dan denk je dat er iets met jou en zelf aan de hand is. Nou, dan moet je maar eens even gaan uitleggen over dat het ook door omstandigheden kan komen, et cetera. En door het boek geschreven te hebben, kan ik nu ook trots zijn ergens wel. Datgene wat ik heb meegemaakt, er is een boek van gemaakt. Dus het heeft me echt completer gemaakt als mens. Nou, dus dan nog maar delen met andere mensen, dan voel je ook nog een beetje, dan denk ik, oh, ik word echt gezien ook, weet je. Dus het is niet erg, je hoeft er niet voor te schamen, Friso. Het is, jouw jeugdzorgverleden is onderdeel van jou en omarm dat. Nou, dan in de boekvorm is het ook nog wel heel leuk, een hele fijne vorm om het te omarmen.
Precies, ja. Ja, en het is natuurlijk ook op het moment dat mensen deze kennis tot zich nemen, dan ben je er niet bij.
Nee.
Dus je ziet niet in eerste reactie om van, oh, is hij dat ook? En oh, is hij dat meegemaakt?
Ja.
Hoe is dat voor jou dan?
Na de hand krijg je daar wel eens vragen over.
Ja.
Dat ze het ook helemaal niet zo, dat ze denken, oh wauw, weet je dat je dat hebt meegemaakt? Dat wist ik helemaal niet. Dat gek zie je toch helemaal niet bij je.
Ja.
Maar dat komt misschien ook wel juist doordat je het boek hebt geschreven. Je hebt zo van je hebt af kunnen schrijven, letterlijk. Dat het zo'n plek heeft gekregen, dat ik ben het boek ook niet meer.
Mm-hmm.
Dus als mensen die vragen stellen, dan kun je daar gewoon een mooi antwoord op geven.
Mm-hmm. Ja, dus voor jou is het een mooie manier geweest om dat
om zich in het heel te maken.
Ja, mooi. Oké. Okay. Nou, laten we het een beetje in cliff hangen dat mensen boeken moeten gaan lezen. Want dan ze flink nieuwsgierig worden. En de training die jij geeft, waar gaat die, waar richt jij je met name op?
Ja, wij werken met een... We maken een succes canvas door de training heen.
Mm-hmm.
Dat is afgeleid van de business canvas. Ik weet niet of je daar nooit van gehoord hebt. De business canvas is eigenlijk voor bedrijven. En daarin staat voor een bedrijf je value properties, je key partners, noem maar op. Dus, en we zeggen eigenlijk, die business canvas kunnen we eigenlijk ook onder een jongere leggen. En dan zeggen we het is een succes canvas. En dan zeggen we bij de jongeren zeggen we, Wat zijn je waardes? Wat zijn je talenten, je vaardigheden? Wie zijn je samenwerkingspartners om die talenten en vaardigheden te kunnen realiseren?
Ja.
Welke emoties kan ik onderweg tegenkomen richting dat succes dat ik voor ogen heb? Of meedoen binnen de samenleving?
Mm-hmm.
En hoe kun je daar mee omgaan? Moet daar een behandelplan voor komen? Of kunnen we zeggen, nou weet je, een paar blokjes om, als jij je niet zo lekker voelt, mm-hmm. kan ook gewoon helpen. En die training gaat, en die vullen we eigenlijk helemaal in. Met de professionals, ze moeten de jongeren ook echt in gedachten nemen. En dan zien ze aan het einde eigenlijk, dat ze, daar krijgen ze ook energie van, want de professional zelf ook, want ze zeggen ook, ja, wat zijn dan jouw talenten?
Mm-hmm.
Wat zijn jouw vaardigheden als professional zijnde, die jij kan inzetten ter behoeve van de talentontwikkeling van de jongeren? Mm-hmm. Dat is eigenlijk bijna circulair.
Ja.
Dus en dan gaan we gewoon met elkaar die blokjes door, de modules door.
Ja.
En het is een hele andere manier van kijken naar jongeren, want wat je toch wel vaak ziet is dat de benadering richting jongeren gaat over herstel en niet over groei.
Hmm.
En daar
is
mooi. Ja, dat
vind ik een andere insteek. Ja.
Ja. En dan zeggen we eigenlijk, want elke jongere die ook met jeugdzorg of uit huis wordt geplaatst, die krijgt bijna, er komt een indicatie. Nou, dan wordt hij gediagnosticeerd, dan zeg je, hij is LVB of hechtingsproblematiek. En dat zijn allemaal ook kreten die staan in de DSM.
Mm-hmm.
En de DSM staat voor een psychische stoornis. Dus we zeggen eigenlijk van het begin af aan al, dat jongeren die te maken krijgen met jeugdzorg,
mm-hmm.
die hebben een psychische stoornis en dat moeten we herstellen.
Ja. Mm-hmm.
Terwijl, hij komt toch ook heel veel goede dingen, maar
ja.
waarom kijken we daar nooit naar en zeggen we, zodat ik kan groeien en wie weet herstelt wel,
mm-hmm.
hè, mocht hij echt hechtingsproblematiek hebben, herstelt dan ook wel de hechtingsproblematiek. Of weet hij in ieder geval beter hoe hij daarmee kan omgaan.
Ja.
Of faciliteren groei. Hij moet beter worden.
Mm-hmm.
Nee, niet beter worden. Hij was al goed. Hij was heel.
Ja, precies.
We gaan groeien met elkaar. Ontwikkelen.
Ja. Ja.
En daar gaat de training heel erg over.
Dus dat is ook wel heel erg die mindset. Hoe kun je
zo,
anders kijken
nou,
en
echt?
Hoe je anders dingen benoemen. In woorden zit natuurlijk al heel veel. Ja.
Alles mag in.
Ja.
Echt waar. Alles.
Ja. Ja. Ja, mooi. Want herstel is inderdaad een term wat veel gebruikt wordt.
Zo. Maar er is eigenlijk ook geen definitie dat iemand stuk is.
Ja.
En als we naar iemand kijken alsof die stuk is, ja, hoe kunnen we dan staat iemand dan maar 10-0 achter.
Mm-hmm.
Want je bent stuk.
Ja.
We moeten je maken. Voordat je kan maken, moet je eerst maken. En dan pas kun je groeien.
Mm-hmm.
Maar misschien heel veel jongeren hoeven helemaal niet gemaakt te worden. Die zijn dit gewoon wie ze zijn. Ze zijn deel. En we gaan nu gewoon door. Richting dat perspectief.
Ja. En je zegt van door juist ontwikkelingsgericht te kijken, door te kijken naar groei, krijg je een andere insteek en een andere reactie terug ook van de jongeren.
Ja,
en,
dat denk ik wel.
Mm-hmm.
Dat denk ik wel.
Ja, mooi. En wat halen mensen dan, wat gebeurt er bij de professionals die die training volgen?
Die worden helemaal wild. Dat is echt niet normaal.
Mm.
Moet je gewoon echt... Ja, die gaan zo met elkaar aan de slag. Die vinden het zo leuk ook. Die vinden, weet je, we zijn bouwers als mens zijn. Weet je, gewoon, dat is onze natuur. Dus als je mee mag bouwen aan het perspectief van de jongeren. En de jongeren ook nog in gedachten die je eigenlijk, ik zeg maar, die jongen die jij nu gekozen hebt, die is heel speciaal voor jou.
Ja.
Hij is niet in mijn leven, hij is in jouw leven.
Wees
daar bewust van.
Ja.
Ja, dan worden ze wild. Dan denk je, we gaan in één keer een heel plan bouwen met de jongeren. Kijk, los of het gaat lukken, ja of nee. Hè?
Ja.
We moeten het nooit aan vasthouden. Maar het is wel echt.
En wat je zegt, hè, je zegt van goh, jij bent in hun leven, dus jij kunt van betekenis zijn of je kunt daar invloed op hebben. Hoe groot is de invloed, denk jij, van groepsleiders of andere
groepsleiders? Enorm. Enorm. Mm-hmm. Echt waar. Het is echt. En dat nemen we misschien, we nemen onszelf soms ook niet serieus genoeg. En dat ligt niet aan, dat, weet je, we maken onszelf te klein af en toe. Dat is soms heel goed. Maar op sommige momenten mag je wel echt zeggen, hey joh, ik ben jouw guru voor de komende 4 jaar. Of ik ben jouw coach, jouw leefstijlcoach, je mindsetcoach, je persoonlijkheidscoach, weet ik veel, weet je. We gaan ergens aan werken met elkaar. Ik sta hier voor jou. Maar je ziet ook dat veel professionals hunzelf een beetje verliezen in de cultuur van de organisatie.
Mm-hmm.
Zich helemaal niet meer zo prominent aanwezig voelen.
Ja.
Waardoor ze ook zich zo gaan gedragen. En daardoor zie je ook dat de rol richting een jongere wordt ook minder.
Ja.
Want ja, ik ben maar een beetje mm-hmm. onderdeel van de organisatie. Kom ja. een beetje langs. Nee. Ja.
Kracht nee. erin.
Kracht ja. erin, zeker.
Ja, maar dat is ook wel het parallel proces wat je benoemt. Zo van gewoon dat wat jij met de groep doet, met de professionals, doen zij weer met de jongeren. En
precies.
die energie wil je
precies.
ervaren, dat ze het zelf ervaren. En dan ook vasthouden, met dit gun ik de jongeren ook. En ja. ik ga met jou op dezelfde manier ja. aan de slag. Ja. 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 Praten over de toekomst en vooruit. En wat vind je leuk is natuurlijk altijd, geeft altijd veel meer andere energie dan de ellende en wat voor nadigheid heb je
ja,
gemaakt.
Ja.
ja.
En er zijn sommige mensen zijn scherp, ja, maar er zijn ook dingen gebeurd, zeg maar. Ja, dat ja. klopt ook. En ze hebben toch een achterstand. Nou, goed hè, als je daarin gelooft, vind ik ook prima. Maar doe dat dan wel onderweg. Dus stel je voor, een jongere heeft dus inderdaad hechtingsproblematiek of een autoriteitsprobleem of whatever. En daar kom je gaandeweg achter richting dat mooie doel dat jullie voor ogen hebben. Richting dat perspectief dat je voor ogen hebt. En laat hem dan tussentijds dan werken aan het gedrag waar hij last van heeft. Mm-hmm. Maar wel met oog op het perspectief dat hij zelf voor ogen heeft.
Ja. Ja.
Nu moeten jongeren werken aan gedrag. En als je zegt waarom dan? Ja, dan weten ze niet. Ja, zodat ik het kan reguleren. Dat, is dan, dat zijn dan de uitgangspunten. Hé kerel, je bent een goede voetballer worden. Je hebt gewoon te dealen met je trainer en je vindt het lastig. Je gaat maar werken aan jezelf en aan je gedrag om uiteindelijk, want je wilt toch voetballer worden?
Mm-hmm.
Ja, ik wil voetballer worden.
Ja.
Nou, dan is er een aanknopingspunt voor de jongen om echt te werken aan het gedrag, dat het perspectief dient. En nu?
Ja.
Ja. ja. Dus ja, het klopt. Jongeren zullen ook echt wel wat hebben.
Mm-hmm.
Sommigen. Hè, gewoon gedrag.
Ja.
En dat moeten ze ontwikkelen. Dan moeten ze in groeien.
Ja. Ja, dat is ook het belangrijkste voor kinderen. Die ontwikkelen altijd en groeien altijd.
Ja.
In de puberteit jezelf ontdekken. Vind je jezelf wel leuk? En welke kant wil je dan?
Ja.
En als je geen toekomst voor ogen ziet, ja, waarom zou je dan nog je bed uitkomen? Of doen wat hoort of wat dan ook.
Ja,
ja. ja mooi. En wat kom je dan tegen? Wat zijn perspectieven of doelen waar jongeren op gericht zijn?
Ja... Kijk, jongeren hebben natuurlijk nu wel het beeld van geld verdienen en vrij zijn ook. Hè. Vrij zijn, ze willen niet meer voor een baas werken.
Mm-hmm.
Nou, dat mag.
Dat is door de TikTok influencers.
Ja, het ontstaat, of die is, al, nee, die is nu al gaande, ontstaat gewoon een nieuwe samenleving.
Mm-hmm.
En daar moeten wij ook gewoon, daar moeten wij mee als... Als professionals of als ouders of oom, tantes, opa's en oma's moeten we wel proberen mee te bewegen. Deze generatie heeft zoveel keuze. Vroeger toen wij televisie keken was de televisie de baas en die zei dan je hebt Nederland 1, 2 of 3 of nog wat andere zenders en wij bepalen wat we uitzenden en daar heb je je toe te verhouden. Deze generatie ziet alles, weet alles op basis van eigen keuzes.
Ja.
Zij kiezen zelf wat ze op Netflix willen kijken, ze kiezen zelf op Disney of whatever, ze kiezen zelf waar ze willen leren, waar ze willen studeren, nou, dat hebben we ook nog in Nederland, rijkdom.
Ja, deels zelf, maar deels word je natuurlijk ook heel erg gestuurd door de algoritmes en heb je dat gekeken, dus krijg je alleen maar van dat.
Dat kan ook. Dat
beïnvloedt je denken natuurlijk ook heel erg.
Ja. En dan is het voor ons ouders, denk ik, of professionals, het belangrijkst, dat kinderen altijd weten wie ze zijn, zodat ze keuzes maken.
Ja.
Op basis van hun eigen waarden, hun eigen talenten en vaardigheden.
Ja. Ja.
Nou, dat is volgens mij echt wel de taak. De jongeren verstevigen in deze kenniseconomie die er nu is. En niet begrenzen, want dat kan niet. Daar is de wereld te groot voor geworden.
Ja, dat komt aan alle kanten bij te binnen, alle informatie.
Alle kanten.
Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel heftig om daarmee om te gaan met alles. Op ieder moment van de dag is het beschikbaar.
Ja.
Is het er? Ja. Ja. Oké, mooi. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt van nou, dat wil ik in ieder geval ook nog gezegd hebben of meegeven?
Nee, ik denk het laatste, dat we jongeren echt moeten verstevigen in wie zij zelf zijn. Dat is, dat is nu ook gaande door de corona die heeft plaatsgevonden en nog steeds hij is natuurlijk.
Mm-hmm.
Dat jongeren echt wel verwijderd zijn geraakt van hunzelf. Heel veel jongeren. Er is zoveel... om naar te kijken en je aan op te trekken en door geïnspireerd door te raken, dat je eigenlijk jezelf verliest in wie ben ik dan? En waar kan ik mij, wat is mijn identiteit? En als professional zijn is echt onze taak om dat te verstevigen, die wortels van mm-hmm. jongeren, zodat ze gewoon een goede basishouding hebben en zichzelf bij hunzelf kunnen blijven richting die grote samenleving die er nu is.
Ja, mooi.
Ja.
Goed voorbereiden op het leven en
ja,
alles wat erbij hoort.
Echt waar.
Ja, ja. Ja. Dat is, mooi, dankjewel. Ja.
Jij bedankt.
Ja, super fijn om zo daarover in gesprek te zijn. Ja. Ja. Vraag die ik je van tevoren niet had gesteld, dus ik weet niet of je ermee overvalt. Aan wie zou je het stokje door willen geven? Waarvan denk jij van dat zou ook nog een goede persoon zijn voor een podcast?
Oeh, er komen in één keer heel veel mensen bij me in gedachten.
Oh, ja.
Nou, jeetje.
Kan knippen.
Ja, oké. Okay. Nou ja, nee, ja. Ik denk dat, nou, Gieke Buren is wel echt heel leuk om ook eens te interviewen. Die heeft ontzettend veel gedaan. Verschillende topposities of topfuncties ook bekleed. En toch heel menselijk gebleven. En aards. En ontzettend leuk om daar eens mee te kletsen.
Ja, oké, mooi. Ja. Dan ga ik dat eens proberen.
Ja,
het is altijd wel leuk om zo via weer nieuwe contacten en nieuwe mensen te krijgen. Ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek.
Ja, jij bedankt.
Oké, en ik zal bij de podcast nog even het linkje naar je website, training en je boek plaatsen.
Dankjewel.
Ja?
Ja.
Oké, dank je.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.